Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwen houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen Psalm 84, het derde en het vijfde vers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. En ook 5. O God die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt, aanschouw toch uw gezalfde koning. Psalm 84, 3 en 5. Wij doen vanmiddag ook belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de 12 artikelen. En daarna willen we samen zingen Psalm 64, het 10e vers. Het rechtvaardig volk zal zich verblijden, betrouwend op de Heere alleen. Psalm 64, vers 10. Doen wij nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de strijdende kerk van altijd en overal. En ieder van ons spreken met mij in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. We willen twee gedeelten lezen uit de schriften. Allereerst lezen wij uit Nehemia en daarvan het tweede hoofdstuk. Nehemia hoofdstuk 2 en daarna willen we lezen uit het laatste Bijbelboek, hoofdstuk 2. Openbaring van Johannes. En we lezen daarvan de laatste versen, de laatste 18, vanaf vers 18... Openbaring 2 vanaf vers 18. Maar eerst Nehemia 2. En daar luidt het woord van God als volgt. En het gebeurde in de maand Nisan, in het 20e jaar van koning Artaxasta, toen er wijn voor hem gereed stond, dat ik de wijn nam en aan de koning gaf. Nu was ik nooit in zijn tegenwoordigheid verdrietig geweest. En toen zei de koning tegen mij, waarom staat uw gezicht zo verdrietig, terwijl u toch niet ziek bent? Dit is niets anders dan hartepijn. Toen werd ik heel erg bevreesd. Ik zei tegen de koning, mogen de koning in eeuwigheid leven? Waarom zou mijn gezicht niet verdrietig staan als de stad, de plaats van de graven van mijn vaderen, verwoest ligt en zijn poorten door vuur verteerd zijn? De koning zei tegen mij, wat verzoekt u dan? Toen bad ik tot de God van de hemel en zei tegen de koning, als het de koning goed dunkt en als uw dienaar u welgevallig is, dat u mij dan naar Juda stuurt, naar de stad met de graven van mijn vaderen, zodat ik die weer op kan bouwen. Toen zei de koning tegen mij, terwijl de koningin naast hem zat, hoe lang zal uw reis duren en wanneer zult u terugkomen? Het was goed in de ogen van de koning. Hij liet mij gaan toen ik hem een bepaalde tijd opgegeven had. Verder zei ik tegen de koning, als het de koning goed dunkt, laat men mij dan brieven geven voor de landvoogden van het gebied aan de overzijde van de rivier, dat zij mij doorgang verlenen totdat ik in Juda ben aangekomen. En een brief voor Asaf, de bewaker van het kroondomein dat de koning heeft, dat hij mij hout geeft om een zoldering te maken voor de poorten van de burcht die bij het huis van God hoort, voor de stadsmuur en voor het huis waar ik naartoe zal gaan. En de koning gaf ze mij, omdat de goede hand van mijn God over mij was. Toen kwam ik aan bij de landvoogden van het gebied aan de overzijde van de rivier en gaf hun de brieven van de koning. De koning had legerofficieren en ruiters met mij meegestuurd. Toen Sanballat de Horoniet en Tobia de Ammonitische dienaar dat hoorden, was het volstrekt kwalijk in hun ogen dat er iemand gekomen was om het goede te zoeken voor de Israëlieten. Ik kwam aan in Jeruzalem en was daar 3 dagen. Toen stond ik 's nachts op, ik en enkele mannen met mij. Ik vertelde geen mens wat mijn God in mijn hart gegeven had om voor Jeruzalem te doen. Er was geen dier bij mij dan het dier waarop ik reed. Ik ging 's nachts door de dalpoort de stad uit, voorbij de drakenbron naar de mestpoort, en inspecteerde de muren van Jeruzalem waarin bressen waren geslagen en waarvan de poorten door vuur waren verteerd. Ik ging verder naar de bronpoort en naar de vijver van de koning. Er was echter geen ruimte om verder te gaan voor het dier waarop ik zat. Toen klom ik in de nacht omhoog langs de beek terwijl ik de muur inspecteerde en ging weer terug. Ik kwam door de dalpoort binnen en ging terug. En de machthebbers wisten niet waar ik heen gegaan was en wat ik aan het doen was. Want ik had tot nog toe de Joden, de priesters, de edelen, de machthebbers en de anderen die het werk deden niets verteld. Toen zei ik tegen hen, u ziet de ellende waarin wij verkeren. Dat Jeruzalem verwoest ligt en zijn poorten met vuur verbrand zijn. Kom, laten we de muur van Jeruzalem opbouwen, zodat we niet langer een voorwerp van smaad zijn. En ik vertelde hen over de hand van mijn God, die goed over mij geweest was, als ook de woorden van de koning die hij tot mij gesproken had. En toen zeiden zij, laten wij opstaan en gaan bouwen. En ze grepen moed voor het goede werk. Hier eindigt gemeente de eerste schriftlezing. En de tekst voor de preek, dat zijn eigenlijk de verzen 9 tot en met 18. Dan nu nog een stukje uit Openbaring. Een brief van de Heer Jezus aan de gemeente van Thyatira. Openbaring 2 vanaf vers 18. En schrijf aan de engel van de gemeente in Thyatira. Dit zegt de Zoon van God, die ogen heeft als een vuurvlam en voeten als blinkend koper. Ik ken uw werken, de liefde, het dienstbetoon, het geloof, uw volharding en uw werken. En ook dat de laatste meer zijn dan de eerste. Maar ik heb enkele dingen tegen u, dat u de vrouw Izebel, die van zichzelf zegt dat zij een profetes is, ongemoeid haar gang laat gaan om te onderwijzen en mijn dienstknechten te misleiden, zodat zij hoererij bedrijven en afgodenoffers eten. En ik heb haar tijd gegeven, opdat zij zich van haar hoererij zou bekeren, maar zij heeft zich niet bekeerd. Zie, ik werp haar te bed met hen die overspel met haar plegen in grote verdrukking, als zij zich niet bekeerde van hun werken. En haar kinderen zal ik door de dood ombrengen, en alle gemeenten zullen weten dat ik het ben die nieren en harten doorzoek. En ik zal u geven, een ieder naar uw werken. Maar ik zeg tegen u en tegen de overigen in Thyatira, voor zover zij deze leer niet hebben, en zij, zoals zij dat noemen, de diepten van de Satan niet hebben leren kennen, ik zal u geen andere last opleggen dan deze. Houd vast aan wat u hebt, totdat ik kom. En wie overwint, en wie mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal ik macht geven over de heidenvolken, en hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, en zullen als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden, zoals ook ik die macht van mijn vader heb ontvangen. En ik zal hem de morgenster geven. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Tot zover ook de tweede schriftlezing. En ik haal straks het vers 23 aan in de preek. Daarom heb ik dat ook gelezen. Gemeente, laten we dan nu het aangezicht van de Heere God zoeken. We willen bidden voor de vacatures die in de kerkenraad er zijn en er komen. We willen danken met de familie Spierenburg voor de geboorte van de kleine Mozes. We willen bidden voor Martin van Woerden die morgen geopereerd zal worden. Maar natuurlijk ook voor zijn vrouw en kinderen. We willen de Heere danken ook voor de najaarsmarkt en voor de opbrengst van de najaarsmarkt. De opbrengst van de najaarsmarkt is 6.000 euro, 20% is voor het diaconale project Yeti. Mogen de Heere wel danken dat hij ook alles weer gaf wat nodig was. En laten we dan nu zijn naam aanroepen. Lieve Heere God in de hemel, wij willen u hartelijk danken dat u ons hier ook vanmiddag samenbrengt. En Heere, dan geeft u zoveel goede dingen waar u de lof en de eer en de dank voor moet ontvangen. En Heere, richt onze ogen dan op u en op wat u doet en wat u geeft. En Heere, dat wij ook zo daarvan mogen spreken, dag en nacht, van uw goede hand. Ja, Heere, dan willen wij u bidden dat wij die hand op zullen merken, als die over ons is. Maar ook als wij, dat wij uw straffende hand zullen opmerken, want dat kan ook zo zijn in ons leven, of uw beproevende hand. Heere, wij bidden u, geef dat wij zullen letten op u. En mag dat ook vanmiddag zo zijn, de ogen slaat mijn stil gemoed opwaarts, om op God te letten. En wat u spreekt, Heere, ook vanmiddag tot uw gemeente. Dat wij dan mogen horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Zoals we dat ook zojuist uit uw woord hoorden. Pas uw woord aan onze harten toe. Wilt u daarvoor de prediking gebruiken? En geef dat ons leven vernieuwd en veranderd zal worden. Ook door de kracht van uw Heilige Geest. Heere, dan komen wij u om uw zegen te vragen over deze dienst. Komen wij u om u te danken. Te danken voor wat u gaf gisteren op de najaarsmarkt. We danken u voor de opbrengst. We danken u dat we ons daarvoor mochten inzetten. We willen u hartelijk danken voor alle gemeenteleden die hun schouders daaronder gezet hebben. En die daar ook hun steentje aan bijgedragen hebben. Heren, op deze manier mogen we toch ook de kerk opbouwen. Er zijn ook financiële middelen nodig voor de kerk om te bestaan. En heren, we danken u dat we dat zo ook binnen mochten halen, maar we willen u ook bidden, ook als een groot deel voor het diaconale project Yeti is. Geeft u ook, Heere, daar uw zegen. En dat ook het werk wat Yeti gedaan hebt en heeft en wat nog doorgaat, ook in dat verre land. Heere, wilt u dan toch ook uw zegen daarover geven, in Zuidoost-Azië. Werk ook daar, Heere. En wat hebben we dan uw geest nodig, hier en daar en overal op deze wereld? Dat u ons niet verlaat. En dat u ervoor zorgt dat mensen tot geloof en tot bekering komen. Maar ook dat zij die u kennen, u beter leren kennen. En u dieper leren kennen. En nauwer met u mogen leven. En Heere, dat bidden wij zo ook voor onze eigen gemeente. Mag daartoe ook de prediking dienen. Maar alles wat wij in ons leven meemaken, mag het ons ook dichter bij u brengen. Dan denken we aan hen die het moeilijk hebben. Aan de zieken, aan de rouwdragenden. Heren, o, u kent soms de noden ook. De noden die er soms ook kunnen zijn in ons leven. De noden van ons hart. Maar geef dat wij dan ook mogen weten, ook in de nood van het leven, dat u ons niet verlaat. En dat we op u, de Heere, mogen vertrouwen en alles in uw handen mogen overgeven. Heere, we mogen u wel hartelijk danken met de familie Spierenburg. Ook met Florian en Mariska voor de geboorte van Mozes. En Heere, dan is dat ook zo'n grote gave van u. En we willen u bidden voor hen. Geef hen ook alles wat nodig is om Mozes, maar ook Levi en Hanna op te voeden. En Heere, dat ze daarin ook mogen ervaren dat u bij hen bent. Wilt u ook in hun harten, in die harten van die jonge kinderen al werken, Heere? En dat kunt u ook, en dat doet u toch ook vaak, ook in het hart van een jong kind. Nou, kunnen onze kinderen ons soms nog voorgaan, ook in het vertrouwen op u? En heren, dan dragen we zo alle kinderen van de gemeente wel aan u op. En dan willen we voor hen allen bidden. Wil in al hun harten werken, heren. Ja, dat ook het nageslacht u mag dienen. Heren, wij danken u als u leven gaf en leven spaarde. Het is een vaststaande uitdrukking, maar wel erg actueel, Heere God. En als we het meemaken, dan beseffen we het ook, dat het allemaal niet vanzelfsprekend is. Maar dat het uw trouwe zorg is als het allemaal goed gaat. En Heere, zo willen we u bidden. Ja, willen we ook bidden voor de operatie morgen van Martin. Heere, wil hem ook zegenen en helpen, ook geduld geven. Als hij toch zo eigenlijk niets meer kan. Heren, denkt u aan hem en aan zijn vrouw en kinderen. Als die morgen dan onder het mes moet, wilt u de handen van doktoren zegenen. En dat het ook allemaal weer goed mag komen, heren. En dat hij ook weer voorspoedig mag herstellen. Ja, we zijn maar zulke kwetsbare mensen. Er hoeft maar iets te gebeuren en we zitten vast. En heren, dat wordt ook op zo'n moment wel even duidelijk. Heren, wij leggen alles bij u neer. Wij bidden u en vragen u deze dingen. Ja, niet omdat wij iets verdienen, heren. Nee, wij kunnen alleen pleiten op dat offer van uw zoon. En het is toch omdat u hem gezonden hebt. En omdat hij het werk gedaan heeft. Ja, dat wij daarom bij u kunnen komen. En dat wij ook daarom kunnen pleiten op zijn werk. En houvast mogen krijgen aan uw beloftewoord. Wat u laat verkondigen. Heren. Mag dat ook vanavond zo zijn en dat uw woorden niet leeg tot u terugkeren. Om Christus wil bidden we het. Amen. Gemeente, dan zijn er voor u de volgende afkondigingen. Opbrengst van de najaarsmarkt. Daar heb ik u al even over ingelicht. Staat ook in de nieuwsbrief. En we willen nogmaals de vacatures onder uw aandacht brengen. Dringend opgeroepen om voor de openstaande vacatures kandidaten aan te bevelen. U kunt de namen schriftelijk en daar moet eigenlijk staan indien mogelijk met een korte motivatie en ondertekend indienen. Dus de ondertekening is wel nodig, maar indien mogelijk met een korte motivatie. We kunnen dat kerkordelijk niet verplichten, maar we vinden het wel heel fijn als u dat doet. Maar u moet zich ook niet tegen laten houden als u zegt, ja, ik voel het wel aan. Of ik heb van de Heer deze naam gekregen in mijn hart, maar ik kan het ook niet verwoorden. Geeft u dan toch die naam ook door. En het is wel een gemeente, het is wel iets waar ik wat me bezighoudt, die vacatures. Dat ook wel een punt van zorg en van aandacht. 3 vacatures voor de pastorale ouderlingen in de kerkenraad. We hebben een aantal mensen toch gehad die menen te bedanken. En ja, daar kan ik natuurlijk niks van zeggen. Dat moeten we voor de Heer verantwoorden. Maar ja, gemeente, laat het onze nood zijn. Het gaat over Nehemia. Vanmiddag die de muren van de stad opbouwt. Daar staan we samen voor de opbouw van Jeruzalem. Nou, de Heer geef u wijsheid en breng het in uw gebed. Tot zover ook de afkondigingen. We willen dan gaan zingen als inleiding op de preek. En dan zingen we van Psalm 119, vers 21, 22 en 23. Dat mij, o Heere, uw goede tierenheid toch overkoom naar uw beloftenis. En ruk het woord der waarheid niet te zeer en dan wandel ik volmoed op ruimer baan. 119, 21, 22, 23. Gemeente, de Heere God die doet soms ver boven wat wij bidden en wat wij denken. En dat heeft Nehemia, die heeft dat ervaren in zijn leven. En we hebben in de vorige preken hebben we gehoord hoe Nehemia gebeden heeft en ook hoe de Heere God zijn gebed verhoorde. Hij bad om een keer, een wending in het lot van Jeruzalem. De muren die nog steeds in puin lagen en Nehemia, hij was daarmee bezig in zijn gebed bij God. En ik denk dat hij goed begrepen heeft waarom de Heer hem die positie als schenker aan het hof gegeven heeft, had. En ook, ja, hij is daarmee bezig geweest. Heer, wat wilt u van mij? Heer, wilt u mij genade geven bij de koning? En ja, het is wonderlijk gegaan. We hebben het ook nog even samen gelezen om ons geheugen op te frissen. Maar uiteindelijk stuurt de koning Nehemia als een officieel gezant naar Jeruzalem. Dus niet alleen krijgt hij een paar dagen vrij, onbetaald verlof. Nee, namens de koning gaat hij naar Jeruzalem met brieven, lastbrieven die hem vrije doorgang zullen geven. Daar had hij ook om gevraagd aan de koning. Die vrijmoedigheid had hij ook van de Heer gekregen. En ook nog zelfs brieven voor de houtvester van de koning. Voor de man die eigenlijk gesteld is over de lusthof van de koning, staat er in de Statenvertaling. De kroondomeinen heeft de HSV het vertaald. En voor hout. Hout wat nodig is voor die drie bouwprojecten die Nehemia in Jeruzalem gaat ondernemen. Hij gaat voor zichzelf een huis bouwen, maar dat is natuurlijk het belangrijkste niet. Dat wordt als laatste genoemd. De muren van Jeruzalem, die bouwt hij op. En ook bij de tempel is er nog een gebouw waar hij hout voor nodig heeft. Nou, gemeente, heel bijzonder dat al die wensen van Nehemia worden ingewilligd. Dat gaat eigenlijk, als je dat leest, zo makkelijk, hè? En wat heeft Nehemia daarin de trouwe zorg en de goedheid van de Heere mogen opmerken? De genade van God. En dat schrijft hij dan ook in vers 8. Hij schrijft: de koning gaf ze mij omdat de goede hand van mijn God over mij was. En dan krijgt Nehemia nog iets mee. Hij krijgt ook soldaten mee, officiers en ruiters. Daar had hij niet om gevraagd, tenminste we lezen niet dat hij daar om gevraagd heeft, maar de koning geeft hem dat wel mee. Verwondering, diepe verwondering over de verhoring van God. Wat zou Nehemia het kunnen zingen? Toen hoorde God, hij is mijn liefde waardig. Of wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe God voor zijn genade vergelden. Heeft u het ook wel eens gezongen? Of jij? Ja, ik bedoel natuurlijk niet of je die psalm in de kerk wel eens gezongen hebt. Maar dat je het echt vanuit je hart zong. Omdat je net als Nehemia het mocht meemaken dat de Heere naar je gebed luisterde. Dat je vol verwondering stond om wat de Heere deed. Omdat hij antwoord gaf. Kent u die momenten in uw leven en jij? Ja, als we net als Nehemia een biddend leven kennen, en daar hebben we het vorige keer heel veel over gehoord, dan kan het niet anders of wij weten van antwoord op onze gebeden, gemeente. Dat kan niet anders. En als u dat niet weet, nou, dan vrees ik dat u helemaal geen biddend leven hebt. En natuurlijk, ik bedoel niet dat de Heere God ons altijd geeft wat we willen. Hè? Nee, gelukkig maar. Want we weten niet altijd wat goed voor ons is. Maar de Heere kan toch zo wonderlijk een antwoord geven, of niet? Je bidt en de Heere spreekt tot je hart in de kerkdienst door een lied of door een psalm of door het woord of door een gebed of... Als we net als Nehemia hebben leren roepen uit de diepte, want dat heeft hij gedaan, hebben we gelezen in hoofdstuk 1. Ja, dan weten we ook van gebedsverhoring, gemeente. Misschien niet altijd op onze tijd. Er ging bij Nehemia ook een lange tijd overheen. Maar de Heere spreekt toch gewis tot elk die voor hem leeft. Dat zingen we wel eens. Dat gelooft u toch ook, of niet? Mocht u wel eens zingen en je verwonderen dat de Heere hoort en naar je omziet. Nehemia heeft het ervaren. God verhoort boven bidden en boven denken. En wat is die bemoedigd? En zo mocht hij de reis naar Juda en naar Jeruzalem maken onder begeleiding van ruiters. En opnieuw, daarin ook die trouwe zorg en goedheid van de Heere. Hoe zorgt God dag in, dag uit? Elke keer als hij naar die ruiters keek. Elke keer als hij die brieven in zijn tas voelde. Ik weet niet hoe hij ze mee heeft genomen. Verwondering over wat God doet. Nou, dan steekt Nehemia de rivier de Eufraat over. Het gaat over de andere zijde van de rivier. Dat is de Eufraat. En dan geeft hij aan de landvoogden in dat gebied de brieven van de koning. En zo krijgt hij een vrijgeleide. Hè? Het is heel duidelijk, Nehemia staat onder bescherming van de Perzische koning. Dat wordt wel duidelijk uit die brieven, maar ook uit die ruiters. En het wordt meteen ook opgemerkt als Nehemia in dat gebied aankomt. En er zijn ook een aantal bestuurders van het gebied aan die kant van de Eufraat die daar helemaal niet blij mee zijn met de komst van Nehemia. We lezen in vers 10 over Sanballat, de Horoniet, en Tobia, de Ammonitische dienaar. Sanballat, die waarschijnlijk de provincie Samaria bestuurde, en Tobia, die de provincie Ammon bestuurde, hè, de Ammonitische dienaar. Dat wil waarschijnlijk zeggen dat hij iets van gouverneur was over Ammon. En die gebieden Samaria en Ammon, die liggen ongeveer, Ammon ligt dan aan deze kant van de Jordaan. En Samaria aan de andere kant, die liggen ongeveer op gelijke hoogte. Dus boven Jeruzalem, boven Juda. Ze zijn er helemaal niet blij mee. Not amused, zouden we tegenwoordig zeggen. Ze vinden het verkeerd. Het mishaagde hen met groot mishagen, zegt de Statenvertaling. Ze hebben het goed door. Nehemia, hij komt namens de koning, namens de Perzische koning. En hij komt het goede zoeken voor Israël. Hij komt om de Israëlieten een hart onder de riem te steken, om het volk van Israël te versterken. En dat moeten ze niet hebben. Hè. Zolang Israël zwak is, dan kunnen zij ook vanuit hun gebieden nog macht uitoefenen op alles wat er in Jeruzalem gebeurt enzovoort. Ze hebben er belang bij dat de Joden, dat de Israëlieten, zo worden ze hier genoemd, zwak blijven. Na de enorme bemoediging die Nehemia kreeg in het paleis van de koning, komt er ook tegenstand. En gemeente, daar moeten we ook maar op rekenen. Hè? Als je de Heere wil dienen en als je de Heere wil volgen, zeker dan kan de Heere je weg wel eens heel makkelijk maken en effen maken. En dan kan het wel eens meezitten en dan kun je inderdaad ook wel eens tijden hebben dat je zo mag genieten van wat de Heere je schenkt en geeft en dat het goed is en en zoals Nehemia dat dan ook meemaakte, die gebedsverhoring. Maar daar komt ook vaak weer wat op af. En dat zien we hier. De vijanden, ze horen het. Denkt u, ja, hoe hoorden ze het? Nou, dat is misschien wel goed om dat toch eventjes een beetje te schetsen. Hè? Want anders denk je, ja, Nehemia die steekt de Eufraat over. En meteen horen Tobia en Sanballat dat. Ja, dat zou best dus kunnen. Want u moet zich niet vergissen. Maar er was een uitgebreid postduivenverkeer tussen die verschillende gouverneurs. Dus men hield elkaar precies op de hoogte van wat er gebeurde. Nou, dat even een opmerkingje terzijde. Tegenstand, dat komt er ook meteen. En dat zul je ook ervaren als je de Heere kent. Als je bemoedigd wordt, komen ook de aanvallen van de vijanden weer. Hè, de duivel, de wereld, ons zondige vlees, noem het maar op. En toch, de Heere is bij Nehemia. En de Heere beschermt hem. En de Heere brengt hem veilig in Jeruzalem. En dan lezen we in vers 11. Ik kwam aan in Jeruzalem en was daar 3 dagen. 3 dagen waarin Nehemia, wat doet hij eigenlijk in die 3 dagen? Staat er niet bij. Je zou je dat af kunnen vragen. Je zou denken, 3 dagen en daarna gaat hij pas wat doen. Waarom is dat? Nou ja, als je een lange reis gemaakt hebt, moet je misschien even uitrusten. Of misschien heeft hij even de tijd gebruikt om kennis te maken met de mannen in de stad. Hè, vooral de wat hooggeplaatste figuren. Om eens even te kijken hoe lopen de hazen hier in Jeruzalem. En wat zijn eigenlijk de verhoudingen. Hoe zit het precies? En in ieder geval zullen die mannen ook wel nieuwsgierig geweest zijn. Nehemia, wat kom jij hier doen? Hè? Ze zullen wel bij hem op bezoek gekomen zijn. Of gekomen zijn om hem te begroeten. Er zijn andere verklaringen die zeggen, ja, het had met de wet van Mozes te maken. Als je uit het heidense land kwam en je kwam in het heilige land, dan moest je jezelf eerst wassen met een ritueel bad. En dan moest je eerst jezelf reinigen. En daar was ook een tijd, er stond ook een tijd voor, 3 dagen. Het zou kunnen. Anderen zeggen, hij is op een vrijdag aangekomen en er was Sabbat de volgende dag. Dus dan moest hij ook 3 dagen wachten. Het zou allemaal kunnen, gemeente. Staat er niet bij. Maar laten we even verder lezen. 3 dagen en dan? Dan staat hij op. Het staat er in vers 12, hè? Ziet u het staan? Toen stond ik 's nachts op. In het Hebreeuws stond er en ik stond op. 3 dagen. En dan staat hij op. Moet ik daar nog meer over zeggen? Nee, toch? Daar hoef ik niet meer over te zeggen, hè? De hele Bijbel gaat over de Heer Jezus. En dan, gemeente. Ja, als er in de Bijbel iemand opstaat, dan heeft dat altijd ook te maken met een nieuw begin. En zo is het hier ook. Nehemia, die maakt hier een begin met zijn werk in Jeruzalem. En dat zal ook voor Jeruzalem een nieuw begin zijn. Nu zal Jeruzalem herrijzen uit het stof. En wat doet Nehemia dan? Nou, hij begint niet maar in het wilde weg te werken. Nee, hij gaat eerst op inspectie uit. Hij gaat eerst kijken hoe het ervoor staat met de muren en de poorten. En dat lijkt me ook logisch, hè? Ja, in die zin, Nehemia, het boek Nehemia wordt ook wel veel gebruikt, hè, voor mensen die zeggen van ja, hoe moet je nou als christen leiding geven? Op je werk of zo, als werkgever. Nou, Nehemia die doet iets heel eenvoudigs. Hè? Wat je doet als je een groot project begint. Dan ga je eerst inventariseren. Wat is er nou allemaal nodig? En ik denk dat Nehemia dat ook doet. Hè? Hij wil gewoon weten, hoe staat het ervoor met de muren en de poorten? En wat is er nou nodig om Jeruzalem te herbouwen? Het zou best kunnen dat Nehemia die muren nog nooit gezien had. Als hij in Susan geboren is, dat hij nog nooit in Jeruzalem geweest is en dat hij die muren voor het eerst ziet. Nou, dan viel het misschien niet mee. Hij had het natuurlijk wel gehoord dat het niet best was. Maar nu gaat hij het met eigen ogen bekijken. Hoe is het precies? Hij gaat 's nachts op onderzoek uit. En hij neemt maar een paar mannen mee. Mannen die misschien met hem meegekomen waren uit Babel. Mannen die hij in vertrouwen heeft genomen. Maar verder houdt hij het heel geheim wat hij aan gaat doen. Hij houdt het geheim dat hij die muren gaat onderzoeken. En waarom doet hij dat? Nou, dat is ook wel duidelijk, denk ik, hè? Hij wil voorkomen dat mannen zoals Sanballat en Tobia, dat die te weten komen waarom hij precies in Jeruzalem gekomen is om haar muren te herbouwen. Als het neemt, ja, natuurlijk midden op de dag, hè, zo eens rond de stad was getrokken en hij was eens gaan kijken, hoe staan die muren er nou bij? Ja, dan had iedereen het meteen gezien. Wat is Nehemia aan het doen? Ja, ik kijk naar de muren. Oh, dan weet ik wel waarom hij naar Jeruzalem gekomen is. En dan had het denk ik niet lang geduurd voordat Tobia en Sanballat het ook gehoord hadden. En dan waren ze misschien nog wel eerder in Jeruzalem geweest om de mensen te ontmoedigen en om alle moed te benemen, nog voordat Nehemia ooit zijn plannen had kunnen presenteren. En dat wil Nehemia voorkomen. En daarom vertelt hij niets. En we lezen het ook in vers 12. Hè? Ik vertelde geen mens wat mijn God in mijn hart gegeven had om voor Jeruzalem te doen. En er was geen dier bij mij dan het dier waarop ik reed. In vers 16 lezen we het opnieuw. De machthebbers wisten niet waar ik heen gegaan was en wat ik aan het doen was. Want ik had tot nog toe de Joden, de priesters, de edelen, de machthebbers en de anderen die het werk deden niets verteld. Nehemia gaat met alle voorzichtigheid en met alle wijsheid te werk. In alle stilte. gaat ook niet op pad met een heel veel paarden, maar met één rijdier. En zo zien we Nehemia gaan rondom die stad. Een nachtelijke inspectietocht. Langs verschillende poorten en verschillende delen van de muur die beschreven worden. En het blijkt wel dat de muur er erg slecht aan toe is. Vooral bij de bronpoort. Dat lezen we in vers 14. Ik ging verder naar de bronpoort en naar de vijver van de koning. Er was echter geen ruimte om verder te gaan voor het dier waarop ik zat. Blijkbaar is er gewoon geen ruimte meer. Zodat hij niet langer op zijn rijdier kan blijven zitten. En liggen daar zulke grote brokstukken dat er geen doorkomen aan is. Zo ernstig is de situatie. Nou, gemeente, heb ik in de vorige preken al gezegd, en eigenlijk heb ik dat net ook al gezegd, dat Nehemia een type is van de Heer Jezus, een voorafschaduwing van de Heer Jezus. Want de Heer Jezus woont in Nehemia, leeft in Nehemia en daarom lijkt Nehemia ook op hem. Nehemia inspecteert de stad. Zou de Heer Jezus dat nou ook wel eens doen? Dat de Heer Jezus ook kijkt hoe de muren van Jeruzalem erbij staan. Zou hij wel eens op onderzoek uitgaan? Nou, daarom heb ik met u Openbaring 2 gelezen. En in vers 23 lezen we: en alle gemeenten zullen weten dat ik het ben die nieren en harten doorzoekt. En ik zal u geven, ieder van u, naar uw werken. De Heer Jezus onderzoekt ook. Hij onderzoekt zijn kerk. Hij onderzoekt zijn gemeente. Als geheel, maar ook heel persoonlijk. Van ieder lid van de gemeente afzonderlijk. Gemeente, wat zou nou de uitslag zijn als de Heere nou eens een onderzoek doet naar, laten we zeggen, de protestantse kerk in Nederland? Of als de Heere een onderzoek doet naar wijkgemeente Ichters? Wat zou de Heer Jezus dan moeten zeggen over ons? Over onze muren? Of laten we het dan maar heel persoonlijk maken. Wat ziet de Heer Jezus als hij jou, u, zij mij onderzoekt? Wat treft hij dan aan in ons leven? En hoe staat het er dan voor met de muren? Zijn de muren en de poorten in orde? De muren van het geloof en van het gebed? Of zitten daar misschien hele grote scheuren en hele grote gaten in? En de poort, hoe is het daar eigenlijk mee? Zijn die met vuur verbrand, zodat alles maar je leven binnen kan komen? Geen enkel filter? Of werken de poorten goed? Zowel om buiten te sluiten wat er niet in je leven en in je hart thuis hoort, als ook om binnen te halen wat we wel binnen moeten hebben in ons leven. De Heer Jezus, als hij op onderzoek uitgaat, wat zal hij zeggen? U kent misschien het boek De Heilige Oorlog wel van John Bunyan. In dat boek beschrijft Bunyan ons hart als een stad. De stad mensenziel. En die stad die heeft muren en die heeft poorten. En een aantal van die poorten die benoemt hij ook in dat boek. Er is de oogpoort en de oorpoort. En daardoorheen komt van alles de stad binnen. En dan is het natuurlijk de vraag, wat haal je naar binnen? Er is ook een mondpoort, daar gaat van alles door naar buiten. Hoe zien wij eruit? Hoe ziet de kerk eruit? Hoe ziet uw hart eruit? De Heere wil dat wij een lof voor hem zijn op deze aarde. En de muren van Jeruzalem, die waren tot een lof voor de Heere op deze aarde. En hoe erg toen die muren verwoest werden en toen de poorten met vuur verbrand werden. De gemeente, de Heere, die heeft de kennis van zijn wet in ons hart gegeven. Een muur die alles tegen moest houden, wat het leven met God aantastte. In het paradijs. Maar nu heeft de vijand in het paradijs daar een gat ingeslagen. De duivel heeft het gezegd. Is het ook dat God gezegd heeft? Kijk, en daar kwam dat gat. Door de oorpoort naar binnen. Door de oogpoort. Begeerlijk. Maar kijk je daar. En nou is er niet veel meer van die muren van de kennis van God over. Nou, gelukkig, hè, er staan nog allemaal brokstukken. Ieder mens heeft een moreel besef, de een iets meer dan de ander. En daarom doen de meeste mensen ook gewoon nog hele goede dingen. Hè. Er is een boek verschenen pas, de meeste mensen deugen. Ja, in zekere zin is dat waar. Gelukkig, door Gods genade. Maar het zijn maar brokstukken, hè, van moreel besef en medemenselijkheid. Maar zijn we nou ook een lof voor God op aarde? U, jij, ik. En weet u waar dat nou vooral vast zit? Op de brokstukken bij de bronpoort en bij de vijver van de koning. De watertoevoer vroeger, die was enorm belangrijk voor een stad. Dus als daar de brokstukken liggen, ja, hoe zit het dan met de watertoevoer? Hoe zit het dan met de bron van het leven? Ja, ik mag niet vergeestelijken, maar ik mag toch wel de geestelijke lessen trekken, gemeente. Juist daar waar het gaat om de bron van ons leven, daar is de ravage dus het grootst. We hebben ons afgesneden van die bron van het leven. En we zijn een opengebroken stad als het gaat over de invloeden van de duivel en de wereld en ons eigen vlees. En als je niet uitkijkt, dan ben je aan die brokstukken zomaar gewend en dan ben je er ook nog wel tevreden mee. En dan denk je, nou, het is eigenlijk, ja, het is eigenlijk nog best wel mooi, die muren zo, hè. Ja, natuurlijk, het is niet meer wat het geweest is, maar... Gemeente, waarom moest Nehemia eigenlijk helemaal uit Susan komen? Het is toch wat? Zo'n lange reis heeft hij gemaakt, hebben we net gehoord. Waarom moet hij helemaal daar vandaan komen? Zou het kunnen dat die mensen in Jeruzalem gewoon gewend waren aan de puinhopen? Hoe gewend ben jij misschien aan de puinhopen in je leven? Misschien is het nu goed om even te letten op het woord wat we in vers 13 en vers 14, 15 vinden. Het woord inspecteren of onderzoeken. Eigenlijk alle vertalingen, ook de HSV, vertalen het zo. De Statenvertaling die doet het net even iets anders. En dat heeft ermee te maken dat de Statenvertaling de grondtekst net iets anders leest. Nou, dat is een heel ingewikkeld technisch verhaal, daar ga ik nou niet op in. En de Statenvertaling die vertaalt dit woord als breken. He, dus dan is het niet ik inspecteerde de muur, maar ik brak de muur. Nou, zeggen dan heel veel verklaarders, maar ja, dat is natuurlijk onzin. Hè? Want Nehemia ging natuurlijk niet de muur afstaan breken daar. Daar was hij toch niet voor gekomen. Hij was gekomen om de muur op te bouwen. Ja, en toch is die vertaling ook helemaal niet zo gek. Want als Nehemia nou echt een nauwkeurig onderzoek doet, hè, dan is het toch ook helemaal niet vreemd dat hij af en toe even probeert hoe stevig die muur nog is. En dat hij er ook af en toe een stuk misschien wel afbreekt en wegbreekt. En soms moeten er ook dingen weggebroken worden voordat je kan gaan bouwen. En als de Heere nou ons leven inspecteert. En als de Heere nou gebroken muren ziet. Zou het dan kunnen dat de Heere ook gaat breken voordat hij gaat herstellen? Of we het nou hebben over de kerk als geheel, of over ons persoonlijk. De Heer Jezus, als Hij bij zijn kerk komt, doet Hij dan niet hetzelfde als Nehemia? Hij doorzoekt de harten en de nieren. Hij houdt inspectie, maar Hij gaat ook breken. Hij legt ook de fundamenten van ons hart en leven bloot. En de puinhoop en de brokstukken. En dat je misschien moet zeggen, Heere, wat heb ik ervan gemaakt? Dat puin van de zonde en de schuld. Maar dan gaat de Heer ook puin ruimen in je leven. En dan kan het wel eens heel tegenstrijdig lijken dat de Heer ja, gaat afbreken waarvan ik dacht, ja, maar dat moet toch juist opgebouwd worden. Nou, laat ik een voorbeeld geven. Want dat is waar, die muren moeten opgebouwd worden natuurlijk, maar wel op de goede manier. Als je bovenop een wankel muurtje verder gaat metselen, ja, dat wordt niks. Dat snappen we allemaal. Dus laat ik een voorbeeld geven en laat ik dan een voorbeeld nemen. Laat ik als voorbeeld nemen dat je, er zijn nog veel meer voorbeelden te verzinnen hoor, maar één voorbeeld moet even genoeg zijn. Dat je goede voornemens hebt. Misschien hebt u wel eens goede voornemens. Of jij. Dat je denkt, ja, maar nou ga ik het toch anders doen. Hè? Want, ja, zoals ik het nu doe, dat gaat niet helemaal goed. Nou, laten we nog maar concreter maken. Misschien dat je zegt van, ja, ik lees wel uit de Bijbel. Maar ik wil dat toch intensiever gaan doen. Soms dan laat ik het wel eens na. Maar ik wil het eigenlijk elke dag doen. En ik wil ook dan erover nadenken. Want het heeft die dominee wel eens een keer in een preek gezegd. Van ja, je moet niet alleen uit de Bijbel lezen, maar ook erover mediteren. Ik neem me voor, dat ga ik vanaf nu doen. Nou, dat kan, hè? Toch? Doet u wel, heeft u wel eens, heb jij wel eens zulke soort goede voornemens? En dan kan het wel eens zijn dat je dat voorgenomen hebt en dat het dan helemaal niet lukt. Hè? En misschien dat je de week ervoor had je misschien 4 keer uit je Bijbel gelezen of 5 keer. En de week daarna lees je maar 3 keer uit de Bijbel. En wat is dat nou? Gaat alleen maar achteruit. Had ik zo'n goed voornemen en het lukt niet. Hoe kan dat? Nou, het zou wel eens kunnen dat wij dan in eigen kracht bezig zijn de muren van ons leven op te bouwen. En dat wij eigenlijk, ja, die muren van ons leven, dat wij eigenlijk denken, ja, dat is nog wel wat, hè. Daar staat nog wel wat. En dat de Heer het dan juist af gaat breken. Gemeente, de Heer wil geen mensen die alles perfect doen. Maar zonder hem. De Heer heeft liever tobbers die afhankelijk zijn van hem. Nou, dat is toch evangelie, of niet? Vanmiddag. Dat is toch evangelie, of niet? Dat dacht ik wel. En wij zijn zo wettisch bezig soms. Vanuit een wettisch beginsel. Zelf doen. Ik had het net over dat boek, hè? De meeste mensen deugen. Maar dat is het probleem nou juist. Dat is het probleem nou juist. Dat de meeste mensen deugen. En dat is ook echt zo. Ze doen en ze zijn echt wel aardig voor de buurvrouw. Natuurlijk, daar zou ook nog wel heel veel te halen zijn. Dus ja, je kunt op dat boek ook echt wel kritiek hebben. Maar dat is het probleem nou juist. De meeste mensen deugen, maar zonder God. En dan deugt er dus helemaal niks van. En dan gebruiken we dus onze deugd om God buiten de deur te houden en buiten ons leven te houden. En dan zijn je deugden, zegt Augustinus, niets anders dan blinkende zonden. Ja. En dan zegt de Heer Jezus, dan ga ik wel naar die mensen toe die niet deugen. En die dat ook weten van zichzelf. De hoeren en de tollenaren. Die zoek ik dan wel op. Dat is evangelie. Gemeente, nou zeg ik natuurlijk niet dat je nooit goede voornemens moet hebben, maar wel in afhankelijkheid van de Here. En dan zeg ik niet dat je de muren niet moet opbouwen, jawel, maar wel in afhankelijkheid van de Here. En we moeten ons in het geestelijk leven ook inspannen en je moet strijden en vechten tegen jezelf. Jawel, maar wel in afhankelijkheid aan de Here. En Nehemia die zal nog heel wat inspanning van de inwoners van Jeruzalem vragen om de muren van Jeruzalem op te bouwen. Maar in afhankelijkheid van de Heer. Gemeente, wat mogen we de Heer dankbaar zijn als we soms vastlopen? Ook met die zelfverbetering. Wat mogen we de Heer dankbaar zijn als we vastlopen, als we zo onafhankelijk bezig waren. En dat de Heer je dan terugbrengt bij hem. En dat is toch een levenslange les, of niet? Nehemia onderzoekt de muren. En de uitslag van het onderzoek valt niet mee. De uitslag is, Nehemia wist het al en had het al beleden, alles door eigen schuld verwoest. Wordt Nehemia depressief? Ik heb geen mogelijkheden meer. Nou zie ik het niet meer zitten. Nou, ik deze puinhoop gezien heb. Nee, gemeente, want Nehemia verwacht het ook van de Heer. En het is de Heer die hulpeloze zondaren in zichzelf zalig maakt. En dan brengt hij ons bij de bron. En wat een wonder als de bron, als de fontein opengaat in je leven. Zoals Zacharia dat zegt, op die dag zal er een bron geopend worden voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem. Tegen de zonde en tegen de onreinheid. We moeten bij hem zijn, we moeten bij de bron zijn. En dat water van de Heilige Geest, dat moet in ons leven gaan stromen. En alleen dan kan er een leven met God zijn. Kijk, gemeente, dat offer van de Heer Jezus, wat hij bracht aan het kruis, dat is het fundament. En daarop kunnen we bouwen. En de Heer Jezus heeft door zijn lijden en sterven ook de levendmakende geest verworven. En het is door die geest dat we hersteld worden in het beeld van God. En het is door die geest alleen dat de muren van ons leven hersteld worden. De Heer onderzoekt de muren en de poorten van ons hart en leven. Als kerk, als gemeente, als gezin. Heel persoonlijk. En dan? Gemeente, misschien moeten we het zelf ook doen. Onszelf onderzoeken. Dat is toch geen overbodige luxe, of wel? Die muren, ook als de Heer ze overeind gezet heeft in je leven, ze raken zomaar in verval. Je mag het aan de Heer wel vragen. Zie of er bij mij een schadelijke weg is. En leid mij op de eeuwige weg. Neem, jij heeft de stad onderzocht. En dan? Nou, gemeente, dan roept hij de mensen die in Jeruzalem iets te vertellen hebben, die roept hij bij elkaar. En het eerste wat hij doet, is hen wijzen op de ernst van de situatie. We lezen dat in vers 17. Toen zei ik tegen hen, u ziet de ellende waarin wij verkeren, dat Jeruzalem verwoest ligt en zijn poorten met vuur verbrand zijn. Hij stelt de situatie niet rooskleuriger voor dan ze is. Maar hij brengt het ernstig onder hun aandacht. Gemeente, nou moeten we ook even letten op hoe hij dat zegt. Want dat vind ik toch ook wel heel mooi. Nehemia leeft helemaal mee met zijn volk. Hij veegt hen niet de mantel uit. Hij zegt niet van, nou ja, wat hebben jullie er nou voor een puinhoop van laten worden. En wat verschrikkelijk dat jullie daar nou helemaal niks aan gedaan hebben. Nee. Hij zegt ook niet de ellende waarin jullie verkeren, maar hij is helemaal één met zijn volk. Hè? Dat hebben we ook al gezien in zijn gebed. Hij zegt, u ziet de ellende waarin wij verkeren. En gemeente, opnieuw moet ik denken aan de Heer Jezus, die zich helemaal één gemaakt heeft met zijn volk. Die in de ellende is ingekomen. Zo ver moest hij komen. Om nou verloren mensen, nou de mensen die een leven hebben waarin het een puinhoop is, om een kerk die een puinhoop is, te herbouwen, te doen herrijzen. De Heer Jezus, die afdaalde in jouw ellende en die de puinhopen op zich nam. Nou, dat is het eerste. Dus Nehemia die legt de wond bloot, zou je zeggen. Dat moet de prediking ook doen, hè? Geen pluimstrijkende woorden. Die mag u van mij niet verwachten. Eerlijk. U wilt toch eerlijk behandeld worden? Dan moet de prediking doen, gemeente. Echt waar, hoor. En dan mag u ook op letten, hoor. Dat dominees u eerlijk behandelen. Dat even terzijde. Nehemia vertelt het hoe het is. En dan doet hij een oproep. Er moet ook in elke preek een oproep zitten. Wat zegt hij dan? Hij zegt, kom, laten we de muur van Jeruzalem opbouwen, zodat we niet langer een voorwerp van smaad zijn. Een oproep. Ja, met een doel. Met een doel. Nee, maar ja, dat is niet hè, dat hij alleen die muren van Jeruzalem opgebouwd wil zien. Ja, het is of zo'n rommeltje anders, laten we het even netjes maken. Nee, nee, want hier zien we ook wat er aan verbonden is. Wij zijn een voorwerp van smaad. En als we nou die muren opbouwen, dan zijn we dat niet langer. Dat is eigenlijk toch wat hij hier zegt in het tweede gedeelte van vers 17. Die heidenen om Israël heen, die zeiden, waar is nu hun God? God heeft zijn volk verlaten. Nou zegt Nehemia, laten wij de muur van Jeruzalem opbouwen. Dan kunnen de heidenen dat niet langer zeggen. Want in die muren zal blijken dat God bij ons is. Als dat gebeurt, als die muren als een wonder van God herrijzen, dan zullen de heidenen moeten erkennen dat God de Heere is. Gemeente, ziet u hoe Nehemia de eer van God op het oog heeft? Het heil van zijn volk,
vers A. Maar ook de eer van de Heere. Dan moet ik opnieuw denken aan de Heer Jezus. De Heer Jezus die in heel zijn werk de eer van God op het oog gehad heeft. En die door zijn werk ook God volmaakte eer gegeven heeft. Die de eer van God weer hersteld heeft. Gaat het u daar ook om? Net als Nehemia, dat u zegt, ja maar Heere, wat zult u met uw grote naam doen? Dat is toch een... Daar gaat het toch om, hè? In de kerk, in heel ons kerkelijk bezig zijn in alles, maar ook in je eigen leven. Heere, mag ik voor u een lof op aarde zijn? Zoals Jeruzalem. De Heer Jezus, hij heeft het volmaakt gedaan. En dat zal straks ook duidelijk worden als het hemelse Jeruzalem neerdaalt. Als het plan van God voltooid is. En dan zal iedereen het zien dat de Heer Jezus God de eer gegeven heeft. En dan zal iedereen ook de Zoon moeten erkennen. En dan zal in de naam van Jezus zich buigen alle knie voor God, de Vader. Nou gemeente, dan komen we bij vers 18. Dat is het derde wat Nehemia zegt. En dat is ook mooi. Hè? Hij vertelt niet alleen hoe naar het ervoor staat. Hij vertelt niet alleen, laten we dit en dat gaan doen, maar hij geeft ook meteen een bemoediging. En hoe belangrijk is het ook dat we elkaar blijven bemoedigen. En dan moet de prediking ook zijn. Hè? Prediking moet ook bemoedigend zijn. Ik hoop echt dat mijn prediking dat voor u ook is. Scherp, eerlijk, ontdekkend, maar ook bemoedigend. Dan hoeven we het niet zelf te doen. Want er is een God die hoort. En er is een God die leeft. En dan geeft Nehemia in vers 18, geeft hij een getuigenis van wie de Heere is. En van wat de Heere al gedaan heeft. En ik vertelde over de hand van mijn God die goed over mij geweest was. Als ook de woorden van de koning die hij tot mij gesproken had. Mooi hè? Nehemia mag uit zijn eigen ervaring vertellen wie de Heer voor hem geweest is. En wat de Heer hem al geschonken heeft en wat de Heer in zijn leven gedaan heeft. Waar ik de preek mee begon. Kunt u daar iets over vertellen? Nehemia mag het eigenlijk zeggen wat we straks zullen zingen. Hij komt, luister toe, gij Godgezinde, gij die de Heer van harte vreest, hoort wat mijn God deed ondervinden. En ik sloeg heilbegeerig het oog naar boven. Ik riep de Heer ootmoedig aan, maar ook hè. Hij heeft met gunstig oren op mijn wens gelet. Hij merkt op de stem van mijn gebed. Nehemia mag de mannen van Jeruzalem bemoedigen met wat hij van de Heere geleerd heeft. En wat hij van de Heere gekregen heeft. En hij wijst op die goede hand van God. Hoe bijzonder dat de Heere zijn gebed verhoord heeft. En hoe de Heere zelfs het hart van die Persische koning geneigd heeft. En hoe diep verwonderd Nehemia zelf was, maar die mannen van Jeruzalem toen ze het hoorden, zullen ze toch ook diep verwonderd zijn geweest, of niet? Wat een bemoediging. De Heere staat er zelf achter. Achter dat werk wat wij moeten gaan doen. En de Heere is al begonnen. De Heere is al bezig. Daarmee klinkt dit nou ook, hè? Bij ons, in onze gemeente. Dat u het wel eens zeggen mag, hoort wat mijn God deed ondervinden. Wat hij gedaan heeft aan mijn geest. En dat we elkaar zo ook bemoedigen. Met wat God doet. En de grote dingen die de Heere doet in ons leven. Wat is dat belangrijk? Dat kunnen heel verschillende dingen zijn. Hè? Dat kunnen natuurlijk dingen zijn in het natuurlijke. Dat kunnen dingen zijn in het geestelijke leven. Wat is het groot als je mag vertellen hoe de Heere je bevrijd heeft van zonde en van schuld. En hoe die al die zonde wegnam. Dat je dat heel persoonlijk mag weten en mag vertellen. En de Heere daarom mag prijzen. We kunnen ook misschien heel klein beginnen. Hè? Misschien dat je gewoon eens vertelt van wat je aansprak, heel persoonlijk in de preek. Iets wat er in jouw leven speelde en iets in de preek wat erop aansloot. Dat je een ander zo daarmee bemoedigt. Kijk, de Heer is aan het werk. Dat je dat mag vertellen, misschien in je gezin. Bijvoorbeeld de Bijbelkring, of tegen je vrienden, of tegen een collega op het werk. Nou, ik zat daar en daar mee en de dominee zei gisteren in de preek dat en dat. Nou, dat is toch bijzonder, of niet? Op een huisbezoek. Dat je dat vertelt, niet om zelf in het middelpunt te gaan staan. Daar kun je misschien wel eens bang voor zijn. Hè? Misschien dat mensen daar ook wel... Het is ook niet zo makkelijk om het te vertellen. Het is soms ook heel persoonlijk en het ligt soms ook heel teer. Maar Maar je mag toch wel vertellen hoe goed en groot God is? En dat je het ook vertelt, hè, om anderen vanuit je eigen ervaring op God te wijzen. En wie hij is en wat hij doet, ook nu nog. En het zal niet de eerste keer zijn dat als iemand dat vertelt, dat het iets uitwerkt in het leven van een ander. Want wat is de reactie van de mannen in Jeruzalem? Nou, wat zeggen ze? Toen zeiden zij, laten wij opstaan en bouwen. En ze grepen moed voor het goede werk. Was toch ook mooi, of niet? Prachtig. Die mannen daar in Jeruzalem, die willen aan de slag. Ze grijpen moed. En ze zeggen het, laten wij opstaan en bouwen. Nou, gemeente dan, daar zou nog veel meer over te zeggen zijn. En dan moet ik misschien de volgende keer nog even op terugkomen, ook weer in de preek. Maar ja, laten wij dit nou ook zeggen. Laten wij opstaan en gaan bouwen. Hè? Dat is ook wel mooi, hè? Nehemia stond op. En nou staan zij op. Laten wij opstaan en bouwen. Nou, ook als er vacatures zijn in de kerkenraad. Laten wij opstaan en bouwen. Gemeente, ik denk dat ik het daar maar bij moet laten vanmiddag. Toen zeiden zij, laten wij opstaan en gaan bouwen. En ze grepen moed voor het goede werk. Amen. Gemeente, laten we samen zingen op Psalm 66, vers 8. Komt, luister toe, gij Godgezinden, hoor, gij die de Heere van harte vreest, hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. En laten we dan ook het 9e vers er maar bij zingen, waar ik door ongerechtigheden. Psalm 66, 8 en 9.
Gemeente, laten we de Heere God danken en bidden. Heere, u bent een God die hoort en dat hebt u aan Nehemia laten merken. Dat wil niet zeggen dat wij altijd precies krijgen wat wij willen. En toch, Heere, waar het om uw zaak gaat en waar het om uw eer gaat. Ja, daar wilt u die gebeden verhoren. Soms ook wel weer op een andere manier als wij gedacht hadden. En Heere, soms gaat u zo'n tegengestelde weg in ons leven. Dan denken wij, we moeten opbouwen en dan gaat u een weg van afbraak. Dan denken wij, het moet beter worden en dan lijkt het wel alsof het alleen maar slechter wordt. Maar dan komen wij de bron terecht. En dan opent u die fontein tegen de zonde en tegen de ongerechtigheid. En Heere, leer ons daar nou uit te leven. En open daar nou onze ogen voor dat werk wat de Heer Jezus deed. En we komen toch in Nehemia ook steeds weer de Heer Jezus tegen. En hoe de Heer Jezus bezig is. En ja, dan dat grote wonder dat hij is opgestaan om nou zijn kerk te bouwen. Uit Jood en Heiden. Om nou een kerk zalig te maken. De muren van dat hemelse Jeruzalem te bouwen. Dat Jeruzalem wat boven is ons allermoeder. O Heere, dat wij onze ogen geslagen mogen houden op de overste leidsman en voleinder van het geloof, de meerdere Nehemia. En dat we uit hem mogen leven. En Heere, juist als we dan ook horen wat hij gedaan heeft. En hoe u voor hem geweest bent. En hoe hij geleefd heeft en hoe hij is de dood heeft overwonnen, hoe hij betaald heeft voor de schuld en voor de zonde, Heere. Ja, dat is het grootste waar we moed uit mogen scheppen. En waarom wij dan ook mogen zeggen, laten wij opstaan, Heere, en bouwen. Nou, mag dat ook zo zijn in onze gemeente, Heere, dat eraan gebouwd wordt. Geef ons dan moed en krachten. Zonder u kunnen we niets doen. En we weten dat wel en we beseffen dat wel, maar de Heer wil dat nog veel meer in ons hart leggen. Dat diepe besef van afhankelijkheid en dat we maar met alles naar u toe vluchten. Wat is Nehemia dan ook een voorbeeld voor ons. Heer, we mogen u zo danken en bidden, ook danken voor wat u vanmiddag gaf en neem al het verkeerde er maar uit weg. Zegen het uwe, geef Heer uw genade en uw nabijheid ook in de week die weer begonnen is. Mogen we dan ook weer alles krijgen wat nodig is voor het werk, voor eventuele reizen die we ook maken. Heere, dat u maar met ons meegaat en overal waar wij onze voet zetten, dat u ons beschermt en bewaart. En dat die goede hand van u ook over ons is, die zegenende hand van u. O Heer, het kan alleen uit genade. Kan niet om ons, kan nooit om ons. Wij hebben u nodig. En Heere, wat een wonder. Dat u naar ons omziet en dat u geen perfecte mensen zoekt. Die zijn er niet. Maar dat wij u mogen loven en prijzen om het werk wat uw zoon deed. En dan danken wij en bidden wij in zijn naam. Om Jezus wil. Amen. De gemeente, laten we tenslotte nog zingen. Psalm 118 en daarvan het 7e en het 8e vers. De Heere is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. En het 8e, Gods rechterhand is hoog verheven. Des Heeren sterke rechterhand. 118, 7 en 8. Gemeente, ga dan heen in vrede, verheft uw harten tot de Heere God en ontvang zijn zegen die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.